Jezus' naam. Er zijn nog een paar gebedsverzoeken in. We bidden voor Ingrid. Dat is een, nee, geen collega van jou, maar iemand. Het is ook een collega van jou, hè. Zij had zat kanker. Ja, maar de Heer is bezig aan het werken. Hè, achter de schermen. Halleluja. En hij gebruikt zuster Johanna daarvoor. Amen. Dus laten we bidden voor Johanna en zuster Ingrid. Ik wil ook bidden voor u, Hilde. En voor uw familie en voor Christophe. En zoals veel onder u weten, haar dochter was 2 weken geleden ontnomen van haar. En we bidden voor genezing, herstel in de harten van zij die getroffen zijn. In Jezus' naam, Vader. Ik dank u, Heer. Laten we onze hand uitstrekken naar zuster Hilde in Jezus' naam. Vader, ik dank u voor zuster Hilde, Heer. En haar kracht, Heer. Dat ze een boom mogen zijn geplant in de rivier, Heer. Ik bid, Heer Jezus, voor kracht voor haar en haar familie. In de naam van Jezus. Heer, halleluja, u heeft gesproken, Heer Jezus. En u zal weer spreken vandaag, Heer, doorheen uw woord, Vader. Ik bid Jezus, halleluja, voor bovennatuurlijk herstel, Heer. U maakt alles nieuw, Heer. Laat dat wat gebroken is, gerestaureerd worden door u, Jezus. Ik bid voor Christophe, Heer Jezus. Halleluja. We bidden, Heer Jezus, dat de bescherming van de Heer mogen komen, Heer, op hun, Heer. Heer, ik bid, Heer Jezus, voor Ingrid, Heer, de collega, en ik bid voor Johanna, Heer, dat u hun mogen leiden, Heer Jezus, dat u Johanna mag leiden, Heer, naar een kennis, Heer, en openbaring van wie u bent, Heer, tot Ingrid. Dat ze mogen gered worden, Heer, dat ze u mogen kennen in de verzoening, Heer Jezus, dat ze u mogen kennen, Heer, als een liefhebbende God. Jezus' naam. En ik wil ook even bidden voor de prediking van Gods woord en voor uzelf. Dat uw hart, heren, dat hun harten mogen ontvangen. Datgeen dat u vandaag heeft voor hun. Dat we hongerig mogen zijn en zij die hongerig en dorstig zijn, zullen worden gevuld, heren. Halleluja. Amen. Amen. Jeremia 17 en vers 5. Ik begin weer met dezelfde vers. En ik dank zij die online zijn. Zegen, die online zijn, mogen bidden dat u het woord mogen ontvangen. Dit zegt de Heer, vervloekt is wie op mensen vertrouwt, zijn heil zoekt bij wie sterven moet en mij de rug toekeert. U kent het misschien al ondertussen, dat is de derde keer dat ik lees, maar het is altijd goed om te herhalen. Hij is als een kale struik in de steppen, nooit krijgt hij regen. Hij staat op droge woestijngrond in een onvruchtbaar, onbewoonbaar gebied. Maar wie op mij vertrouwt, zijn heil zoekt bij mij, hem gaat het goed. Hij is als een boom geplant aan een rivier, zijn wortels raken het water. Heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen. Hij lijdt niet onder droogte, altijd draagt hij vrucht. Amen. Voorbije weken hebben we al een paar boodschappen gehoord over dit onderwerp. Een boom geplant aan een rivier. Interessant onderwerp. En je denkt van, oh, moeten we daar nu weer over beginnen? Wel, soms geeft de Heer u een seizoen van boodschappen die hetzelfde thema hebben. Want het is goed om te overdenken. Het is goed om te digesten, hoe zeg je dat? Kauwen op een bepaald woord, een bepaald thema dat nodig is voor een bepaald seizoen. En ik weet niet waarom de Heer die bepaalde thema's geeft, maar de Heer weet wat er gaande is achter de scherm. De Heer weet wat er gaande is in jullie hart. Amen. En dus het is goed om iets dat hetzelfde thema heeft, maar vanuit een andere invalshoek te bekijken, opnieuw en opnieuw, zodat dat hier goed in uw hersenen, in uw denken, in uw gedachten, naar uw hart kan doorsijpelen en uiteindelijk een realiteit kan worden. Amen. Ik geloof niet in, ik heb dit al veelmaal gezegd, in de fastfood bijbelthema's, dat je elke dag een ander woord moet krijgen van de Heer. Nee, dan word je ADHD-christen. Amen. Snap je? Er zijn mensen die elke dag, oh Heer, geef me een nieuw woord. En we leren dat ook aan mensen. Ze zeggen, elke dag moet je je bijbel lezen. Elke dag moet je een woord hebben van God. Nee, neem het woord mee dat je zondag hoort en kauw daarop. Ja? En laat God tot u spreken. Als je elke dag weer in je bijbel gaat, oh Heer, spreek weer tot mij. Oh Heer, spreek weer tot mij. En de ene dag is dit, de andere dag is... Amen. Dat is de smartphone generatie die ook van de ene dag naar zit te scrollen. En je onthoudt niks. Je onthoudt niks. Amen. We zien het in onze leerling vandaag de dag. 2 weken geleden nog een gesprek gehad met een van onze leerkrachten. En die zei, het lijkt erop alsof onze leerlingen niks meer onthouden. Heb ik deze al verteld? Ik heb tegen niemand anders aan verteld, maar... Hey, en ik zeg, ja, ik kan dat beamen. En een andere leerkracht staat ook aan de tafel en zegt, ja, ik kan dat ook beamen. Je onthoudt precies niks meer. We zijn al 2 weken bezig aan een bepaald onderwerp. Hè? En dan vraag ik de week daarna nog eens van... Hé jongens, wat hebben we vorige week allemaal gezien? En die kijken nu precies aan, alsof je dat nog nooit hebt verteld. Ik zeg, ja, dat kan ik ook zien, want ik ben ook met anatomie bezig. En met een biceps femoris, 100 keer uitgelegd. Dat is deze spier, dat is voor die beweging. En dan vraag ik dat opnieuw en dan was het stil in de klas. En dan denk ik van, ik heb dat al 2 weken gezegd. En nu onthouden die dat weer niet. Het lijkt alsof de kinderen niets meer kunnen onthouden. En daar is natuurlijk een reden voor. Amen. Wat is het verschil tussen onze generatie en hun generatie? Is natuurlijk de smartphone. Ja? Zij krijgen zoveel prikkels, constant. En school is gedaan, wop, 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 nieuwe berichten, ting, 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 Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, amen. Ze zijn een film aan het zien, terwijl als ze een film aan het zien, zit ze op een gsm, een TikTok-filmpje bezig, zit ze op Wikipedia te zien wat de film of dat wel echt is, om te zien wat het einde gaat zijn van de film. Ondertussen komt er nog een WhatsApp-berichtje voor, en die hersenen werken aan 100 per uur. Hoe kunnen dan nog iets onthouden wat er in de klas is gezegd geweest? Niks. Pas op, wij volwassenen doen niet veel beter, hè. Amen. Moesten wij terug naar school gaan? Onze hersenen zullen waarschijnlijk ook denken van nee, niet meer voor mij. Lezen is iets moeilijk. Lezen, gewoon een pagina lezen, is een probleem voor jonge leerlingen die hun hersenen zijn helemaal gerewired. Amen. Hetzelfde is als je elke dag iets van de Heer moet gaan horen. Iets nieuw. Dan word je om een duur zo overprikkeld, dat je niet meer weet wat je de maandag hebt gehoord van de Heer, en je komt de zondag binnen en je hebt weer een nieuw woord. Laten we hetgeen, en daar gaan we preken over overdenken van het woord van God. Laten we, amen, hetgeen dat we horen, laten we rustig doorsijpen. En zeggen van, Heer, ik wil geen nieuw woord, ik wil gewoon het woord dat u reeds heeft gegeven. Laat dat vrucht brengen in mij. Amen. En we hebben gezien, een boom geplant aan de rivier. We hebben gezien in vers 5, hè. Sorry, vers 5. Vers 7. Wie op mij vertrouwt zijn heil zoekt bij mij, hem gaat het goed. Hè? Zijn wortels raken het water. Heeft geen last van de hit. Zijn wortels raken het water. Halleluja. We hebben voorbije week gezien hoe belangrijk het is om die wortels in de rivier te steken. En dat is onze Godverbinding gebaseerd op geloof. Dat is onze relatie met God gebaseerd op het werk van Christus. Ja? Wortels raken het water. Dat is frappant, in de leraarskamer staat er een potje met water en een plantje. En daar staat op, niet verwijderen alstublieft, wortels aan het groeien. Echt waar? En ik geef hier een serie over wortels. En inderdaad, ik zag niks in het begin. Hè? Ik dacht, wat is dat? Er zit niks in dat water. Maar er staat op, niet verwijderen, wortels aan het groeien. En dat was iets heel klein. 2 weken later zie ik daar al wat wortels en komt er zoiets op de oppervlakte van de water. Ik weet niet wat voor plant dat is. Ik dacht van nooit, dat kan nooit werken. Wat is dat? Welke plant groeit er nu op water? Hè? Maar het is aan het groeien. En het is diep aan het gaan. Amen. En toen we eraan herinneren aan onze relatie met God. Ja? In het begin zie je misschien niks. En je ziet niks, je voelt niks, je hoort misschien niks. En het blijft stil aan de andere kant. Maar je wortels zijn aan het groeien. Amen. En je moet erop vertrouwen. Amen. Dat als je op God vertrouwt, dan moet je op vertrouwen dat het dan goed gaat met jou. Op de een of andere manier. Amen. Hij heeft het gezegd, niet waar? Dat is zijn woord. Ofwel vertrouwen erop, ofwel laten we hier de kerk en gaan we een paar dartsborden hangen en kunnen we even goed darts gaan gooien. Amen. Want dat is nu de populaire sport. Amen. En dat is nog plezant ook. Amen. Maar ofwel vertrouwen op God, amen, en gaan we dat, en op zijn woord, en gaan we dat zijn uitwerking hebben in ons leven. En dan zien we allerlei zaken gebeuren. Amen. Dus dat hebben we vorige week gezien. Ik heb toen ook gezegd vorige week, het wortelstelsel bepaalt de groei van de gehele boom. De stam, de takken, de blaren en de vruchten. Dat allemaal wordt ondersteund door het wortelsysteem. Een zwak wortelsysteem produceert een zwakke boom. Dus de wortels zijn de basis. Amen. Is uw relatie met God gebaseerd op het werk van Christus. Amen. Geloof hebben in het werk van Christus. En dat geloof wordt gevoed door gebed en het woord. Dat is allemaal van vorige week. Laten we even terug naar Psalm 1 gaan. Ik wil vandaag Psalm 1 vers 2. Dat we daarop focussen. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer. Ze steeds weer, wat staat er? Overdenkt. Overdag en 's nachts. Vers 3. Hij is als een boom aan het water. Een boom die altijd vrucht draagt. Als het de tijd ervoor is en waarvan de nooit de bladeren verdorren. Zo'n mens zal slagen wat hij ook doet. Prijs de Heer. Dat is een parallelpassage. En ik wil vandaag focussen op vers 2. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, zegt de Grootnieuwsbijbel. De NBV, de Nieuwe Bijbeltaal, zegt die zich verdiept. Die zich verdiept in zijn weg. Ja? Overdenken, verdiepen. In de MBG, hetzelfde vers, vers 2, zegt men, en diens wet overpeinst. Bij dag en bij nacht. Dus de schrijver wil iets zeggen, wanneer je Gods woord, wanneer je vreugde in vindt, wanneer je het begint te lezen, maar je verdiept er niet in, je herkoudt het niet, je overdenkt het niet. Dat is eigenlijk zoals iemand die een stuk voedsel pakt, een beetje op koud en dan uitspuwt. Ja, dat brengt niet echt de voedingswaarde tot je lichaam, nietwaar? Een voedingswaarde krijg je pas wanneer jij het begint te kauwen. En mijn ouders hebben altijd gezegd, je moet rustig eten. Rustig eten, niet binnen. En dan krijg je zo, precies zo meer van die voedingswaarde en zo verder binnen. En we leren ook onze kinderen rustig eten. Moet ervan genieten. Ja, ik denk, geniet, je moet een rapke boer. En zo is dat met Gods woord ook. Je moet er rustig op kauwen en genieten. En God in zijn woord betrekken in je leven. We gaan even kijken naar dat woord, zich erin verdiepen. Ja, in vers 2. Of overpeinzen. In deze vertaling. Kan verschillende betekenissen hebben, dat woord. Het woord is haga. En kan betekenen verdiepen, nadenken, fluisteren, mompelen. In de zin van half fluiten. Nu ben ik dus haga aan het doen. In uzelf eigenlijk aan het praten. Hè? En in andere versen wordt het als volgt vertaald. Psalm 35. Ik wil maar even zeggen wat het betekent om Gods woord te overdenken. Wat kan je daar allemaal onder verstaan? Wel, in deze vers, Psalm 35, vers 28, zegt het, van uw gerechtigheid zal mijn tong spreken, van uw roem wil ik haga. Zingen. Oh, je is hier zingen. Dag aan dag. Dus haga betekent zijn woord zingen. Kan meteen iemand al eens het woord gezongen? Amen. Iemand al eens een lied dat in u opkwam? Of het woord dat je had gehoord op zondag en... Je zingt gewoon een spontaan lied, of je zingt mee hetgeen dat je iets hoort, en de tekst die je hoort is heel bijbels, heel woordgericht, en je begint dat gewoon te zingen. Wel, dan ben je aan het overdenken, aan het overpeinzen, aan het haga. Amen. Volgende vers, in vers Psalm 77, vers 12, wordt haga als volgt vertaald. Van al uw werken, gewagen en uw daden overdenken. Gedenken, herdenken. Oké. Okay. Psalm 63, vers 7. Dus we hebben Gods woord herdenken, we hebben Gods woord zingen. Psalm 63, vers 7. Zeggen, liggend op mijn bed, denk ik aan u, wakend in de nacht. Haga, prevel ik uw naam. Prevel. Zo wanneer ik zeg, oh jezus. Zo'n beetje prevel, in uzelf. Ja, het heeft verschillende vormen. Het is niet, haga kan verschillen betekenen. Het is niet van dat je in een of andere meditatietoestand moet gaan zitten. Nee, het kan van alles. Het is overdenken, overpeinzen, zingen. Het is prevelen, het is gedenken. En dan hebben we nog één, Joshua 1:8. Wanneer God zei tegen Joshua, hij zegt dat wetboek van Mozes moet je onophoudelijk overdenken. Haga. Bestuderen dag en nacht. Amen. Het zijn enkel versen waar dit woord wordt gebruikt in het Engels. Wordt het meestal vertaald als meditate. Meditate on the word. Meditatie. Nu, je moet oppassen, meditatie vandaag de dag heeft een andere bijklank gekregen, vooral door de New Age beweging. En dus wanneer je leest in een Engelse Bijbel, en misschien zelfs ook in een paar Nederlandse vertalingen, maar dat mediteer op het woord, dan is dat niet iemand die in de lotushouding zit, amen, die een zonnegroet brengt, en zo God zitten aanbidden. Nee, mediteren betekent gewoon in uw gedachten entertainen en daarop focussen. Ja? Er was een bekende Puritijnse predikant in de 17e eeuw, genaamd Thomas Manton. En die zei, het is in het Engels, the word feedeth meditation. And meditation feedeth prayer. Dus de woord voedt meditatie en meditatie voedt gebed. Meditation must follow hearing and precede prayer. Meditatie moet het horen van het woord volgen en moet voorafgaan aan gebed. What we take in by the word, we digest by meditation and let out by prayer. Hij zegt, wat wij innemen doorheen het woord, wordt herkauwd door meditatie en laten we eruit in gebed. Dus hij zegt, je hoort het, je overdenkt het, je laat het uit. Dat is basically wat hij heeft gezegd, snap je? Kom binnen, je denkt erover na, overpijnst het en je laat het uit in gebed. Waarom? Waarom laten we dat uit in gebed? Waarom zeggen we hetgeen dat we horen? Omdat dat verandering brengt in uw gedachten. En dat is iets wat psychologen al jaren weten. Dat noemt behavioral change, gedragsverandering. Gedragsverandering gebeurt meestal door hetgeen dat we zeggen. Dus hetgeen dat je denkt en hetgeen dat je zegt, uiteindelijk gaat je lichaam volgen. Uiteindelijk gaan je emoties volgen. Je moet, het is een wil, het is een bewuste beslissing dat je neemt om bepaalde zaken te zeggen, ook al voel je het niet. En uiteindelijk gaat dat volgen. Dat is zoals wanneer je totaal niet voelt om God te aanbidden of te danken. Heb je dat al eens gehad? Totaal geen goesting. Je komt binnen en je zegt, ik heb geen goesting. Maar toch iets in u zegt van, dank hem, wanneer je binnenkomt in zijn voorhof. Ja? Dank hem, want hij is goed. En je zegt van, dank u Jezus. Je wilt het niet, maar toch ga je het zeggen, dank u Jezus. Dank u Jezus. En om het duur, je doet het door je wil. Je emoties zeggen van, nee, niet danken. Het is genoeg geweest. En om het duur gaan uw emoties wel volgen. En je gaat de kerk buiten en je zegt van, wel, ik ben blij dat ik gekomen ben. Hè? Ik ben blij dat ik niet heb geluisterd naar mijn emoties. God heeft tot mij gesproken. Amen. Dat is, ik heb deze morgen nog in een artikel gelezen. Wanneer jij je wil ertoe aanzet om te zeggen, amen, datgene dat je eigenlijk niet voelt om te zeggen, om het duur gaat zich dat wel volgen. En dat is de key van de transformatie van je denken. Je bent een nieuwe schepping. Amen, het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Zeg dat dan, in Jezus' naam. Zeg, dank u Jezus. Het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij. Datgene dat ik verkeerd heb gedaan, dat is deel van mijn oude natuur. Dank u Jezus voor uw vergiffenis. Ik voel me zo schuldig. Ik voel me zo slecht. Ik voel me als een loser. Ik voel me terug als dat kind dat toen gepest werd in mijn klas. En ik ga nooit iets goed doen. En als je dat begint te zeggen, amen, dan ga je ook voelen als een loser en helemaal teruggetransporteerd worden naar uw traumatische kindertijd. Maar wanneer je zou zeggen van, dat is mijn verleden, dat is begraven in Jezus' naam wanneer ik werd gedoopt. Amen. Ik ben opgestaan als een nieuwe. Ik ben geliefd door God. Amen. Ik heb een roeping op mijn leven. Ik ben geen loser. God heeft mij talenten gegeven. Halleluja. Om het koninkrijk van God grootste dingen te doen. Amen. En als je dat begint te zeggen in gebed, want gebed is niet, want we kunnen ook gaan bidden, oh God, oh help me Heer Jezus, want ik ben een loser. En die, alsjeblieft, kun jij die mensen straffen. En kun jij die situatie veranderen, zodat ik geen loser meer hoef te zijn. Maar God zegt, nee, ik ga uw situatie niet veranderen. Ik wil uw gedachten veranderen. Amen. Amen. En dat is een beetje het probleem in de kerk vandaag. We willen maar dat situaties veranderen en dat mensen dit en dat gaan veranderen, terwijl dat God zegt, kijk, ik heb al het werk gedaan aan het kruis. Laten we daar al eens beginnen uit te werken in uw leven. Amen. Maar dat gebeurt alleen wanneer we het woord beginnen te overdenken. Ja? Fluisteren, spreken, preven, overpeinzen. Halleluja, we moeten dat verwerken en tot de Heer brengen in gebed. Soms moet je het gewoon spreken in je auto, waar je bent. Amen. Soms moet je het op de werkvloer gewoon zeggen. Wanneer dat iemand jou heeft kwaad gemaakt, dat je gewoon zegt van nadien dat je wegloopt, zeg, vergeef ze Heer. Zeg het. Niet gewoon denken aan die woorden dat ze hebben gezegd of de situatie dat er is op het werken. Iedereen is tegen u. Nee, niet iedereen is tegen u. God is voor u. Wat kan een mens doen tegen mij? Maar je moet dat zeggen. God vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En je gaat verder. Je gevoelens gaan wel weg. Amen. Dus die gevoelens moeten volgen. Amen. Ik word niet geleid door mijn gevoelens. Ik word geleid door wat Jezus heeft gezegd over mij. Zo moet je denken. Het stopt hier en nu. Ik ben peu om het geleid te worden door gevoelens. Van de ene dag naar de andere. Nu gaat het goed. Nu gaat het slecht. Nu heb ik een paniek. En dan daar weer. En dan weer. Nee, het is gedaan. Ik wil het niet meer. Vader. Halleluja. Je bent in controle over mijn gedachten. Dank u, Vader. Halleluja. En heeft tijd nodig. Maar het zal vruchten brengen zoals dat we hebben gelezen. Amen. Nu denk eraan, dat gaat niet overnacht. Je gaat niet eens wakker worden en ineens, oh, ik zie alles nu. Dat kan soms. Maar meestal is het een werk, amen, van lange duur. Zoals een boom, die groeit ook niet van de ene dag op de andere. Dat nog. Nu, laat mijn kanttekening bij dat prevelen. En dat spreken. Want de fariseers in de tijd van Jezus, die namen dat letterlijk, die ver. Die namen dat letterlijk. Waarom denkt u dat die allemaal, kennen die grote muur daar in Jeruzalem? Ze doen het nog altijd vandaag. Hè? En ze zitten daar zo. En dan steken ze daar iets in. Dat zijn allemaal gebedsverzoeken. En dan zitten ze daar letterlijk uren aan een stuk op tegen de muur te bonken. Omdat ze dat hebben gelezen over prevelen en voortdurend brengen en praten. En dus zij nemen dat letterlijk en zij zitten dus uren tegen een muur te praten. En ja, omdat die muur, dat is het laatste overschot van de tempel of de tempel area van vroeger. En dus ze denken dus dat God, omdat ze daar dus een uur tegen de muur zitten te praten, dat God de gebeden gaat aanhoren. Kijk wat Matthäus 6 zegt tegen Jezus, zegt het: wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars graag in de synagoge op elke straat, maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En dan vers 7. Overal vers 7. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos wat voortprevelen zoals de heiden. Oké, die denken dat ze door een overvloed aan woorden verhoorst zullen worden. Ja, maar broer Bert, die zegt hier dat we het woord moeten prevelen. En Jezus zegt dat we het woord niet moeten eindeloos voortprevelen. Dat heeft te maken met de motivatie natuurlijk van je hart. Zij voerden uit wat er in de wet stond, letterlijk. Maar hun motivatie, hun hartsingesteldheid was niet mee. Het is vandaag de dag, kan je ook eindeloos voortprevelen. En je kan eender welke vers zitten quoteren tot God, in de hoop dat God iets gaat doen voor u. Maar is dat wel de bedoeling? Is God een of andere, is Gods woord een toverformule, dat als we de juiste stappen en procedure ondernemen, dat er dan resultaat komt direct? Het is vooral de motivatie, amen, waarmee we het woord in ons opnemen, daarna verwerken en daarna uitspreken, is zeer belangrijk. En er kan maar één goede motivatie zijn, om Gods woord in ons op te nemen en daarna uit te spreken, kan maar één goede motivatie zijn, en dat is hem beter leren kennen. Want als je hem beter leert kennen, dan ga jij zelf ook beter leren kennen. Amen. De hele reden van God die ons zijn woord geeft, is om zijn wil en zijn persoon kenbaar te maken. Halleluja. En aangezien wij onder het nieuwe verbond staan, zuster Cornelia, gaan we God leren kennen in het nieuwe verbond. Niet meer in onder het oude verbond. Ja, al goed dat we onder het nieuwe hebben, want die was precies een beetje anders. Allee, precies, het lijkt zoals je dat zomaar even leest. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 1, vers 2, wel vers 1, op velerlei wijze en langs velerlei wegen, heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Vroeger. Maar nu, de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn. Maar hoe kan je God leren kennen? Want Gods wil is dat we hem leren kennen. Dat wij beginnen te bidden en zijn woord opnemen, is eigenlijk maar voor één reden, is hem leren kennen en wat hij heeft gedaan voor ons. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft gesproken doorheen zijn zoon. Amen. Die heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zon enzovoort. Amen. Velen willen weten wat Gods wil is voor hun leven. En ze gaan daarvoor op zoek naar de ene conferentie, naar de andere, de ene profeet en de ander. Geef mij een woord. Geef mij wat wil God dat ik doe? Waar wil hij dat ik werk? Welke partner moet ik trouwen? En weet ik veel wat dat ze allemaal willen weten en tekens krijgen van God. Maar ik zeg u, amen. God heeft zijn wil aan u geopenbaard door te spreken doorheen het werk en het leven van Jezus Christus. Laten we daarmee beginnen. Vooral eer dat we van profeet naar profeet allerlei tekens gaan beginnen te ontvangen. Terwijl dat je nog ineens de motivatie in je hart hebt om een relatie op te bouwen. Amen. Met Jezus Christus. Amen. Je ziet het gebeuren. Mensen krijgen woorden, mensen krijgen visioenen van een ander, maar er is geen solide fundament om dan een paar jaar later gedesillusioneerd te zijn. Amen. Want dat woord komt niet uit, of er is iets helemaal slecht gegaan en ze dachten dat het Gods wil was, terwijl het Gods wil niet helemaal. Want Gods wil is dat we groeien in Christus. Amen. En God zal al de details van uw leven, hij zal dat wel gaan invullen. En hij zal wel op de een of andere manier gaan beginnen te spreken tot jou. Maar het gaat niet zijn op een of andere, zoals dat de hekserij, de New Age en de kaartenleggers het gaan doen. Hè? Voor een teken, kom, geef mij een teken. Of God spreekt tot mij. God zal het u wel tot u duidelijk maken, maar wees er zeker van dat er bij u een motivatie is om hem te leren kennen. Wandelen met hem, praten met hem. Halleluja, is belangrijk. Halleluja. Dat brengt hem vreugde. God, niet noodzakelijk werken voor God zonder relatie, dat brengt God geen vreugde. Wandelen met hem, praten met hem als kinderen, als zonen en dochters. Amen. In een relatie waarin dat onze wortels diep in het water zitten, dat brengt hem vreugde. Hebreeën 11 en 5. Dank je, Jezus. Halleluja. Hij zegt, door zijn geloof werd Henoch, dit is trouwens het hoofdstuk van het geloof, ik geef allemaal voorbeelden van geloven die God plezieren. Hij zegt, door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Ah, God vond vreugde in Henoch. Oké, dat is niet veel. Hè. Het enige dat we daar nog vinden is Jezus, in wie God vreugde vindt. Dat is natuurlijk de ultieme voorbeeld. En dat is het enige voorbeeld. Maar hier zien we ook dat iemand in geloof, wat voor geloof had die man dan? Wie is Henoch? En je kent hem niet, want niemand kent hem echt. Er staat maar één vers over geschreven, dat is in Genesis. En wat was er zo speciaal aan deze man? Dat God hem van de vloed bespaarde. En de vloed die kwam, weet je nog, in Noah's dagen, hè, en iedereen. Maar deze Henoch werd opgenomen, werd gespaard van het oordeel van God. Wel, we lezen in Genesis 5, 21. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch, wat staat daar? Wandelde. Hij wandelde met God. Vers 24. En Henoch, wat? Wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. O, prijs de Heer. Halleluja. Hij wandelde, hij had een relatie. Hij was iemand die Gods woord nam en dat begon te overdenken. In de Groot Nieuwsbijbel zegt, hij leefde op vertrouwelijke voet met God. De NBV zegt, hij leefde in nauwe verbondenheid met God. Wauw, zou het niet fantastisch zijn? Wel, het is niet fantastisch, het is Gods wil. Dat wij andere mensen gaan leren opleiden, andere christenen, om te leren wandelen, om te leren een nauwe relatie te hebben met God. Amen. Zou het niet fantastisch zijn dat ze vanuit deze relatie met God door in Jezus Christus zijn werk, natuurlijk. Dat ze vanuit die relatie vanzelf gaan beginnen leren hoe dat ze reuzen moeten beslechten in hun leven. Hoe ze beproevingen kunnen aangaan in hun leven. Hoe dat ze om kunnen gaan met kritiek. Hoe dat ze hun leven kunnen leiden op een vruchtbare manier. Amen. Zou het niet fantastisch zijn dat vanuit deze relatie, amen, die we proberen aan te leren met de mensen, dat ze vanzelf gaan beginnen te gaan ontdekken wie dat ze zijn in Christus. Amen. En dat vanuit daaruit de vruchten vanzelf gaan beginnen te groeien. In plaats van hoe ze te leren te prediken, kerk opstarten, leren zingen. En al die zaken die gebeuren en moeten gebeuren tijdens diensten, wanneer de gemeente samenkomt in een gebouw. En al die zaken zijn secundair. Maar primair is het wandelen met God, nietwaar? Amen. Het primair is die nauwe verbondenheid met God doorheen Jezus Christus. En ik ben blij om u te vertellen dat God klaar staat. Halleluja, om die relatie, om die nauwe verbondenheid aan te gaan. Je denkt misschien, maar ik ben niet heilig genoeg om te wandelen met God. Ik ben niet heilig of vroom genoeg, of ik heb dit en dat, maar Jezus heeft dat allemaal opgelost door zijn bloed, amen, aan het kruis te geven, door u daarmee te bedekken, zodat je in die heiligheid van God kunt binnenkomen. Dat geeft mij moed. En dat is geloof. En dat is geloof, amen. Geloof, weten dat ik ben niet waardig genoeg om met God nauw te wandelen, maar Jezus werd waardig bevonden. En daarom kan ik nu met hem samen wandelen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja, halleluja, halleluja. Dat is wat elke christen primair moet leren. Amen. En dat komt door zijn woord te overdenken. Overpeinzen. Het evangelie, wat dat zegt over jou. Overdenk het, overpeinzen. Hetgeen dat ik nu vandaag breng. Amen. Neem dat mee tijdens de week. En zoals in mijn leraarskamer staan, beker met wortels. Heb je dan je tijd nodig? Maar je moet daar water aan geven. Je moet daar een beetje dingen tegen zeggen. Amen. En dat plantje gaat groeien. Amen. Halleluja. Amen. Iemand die wandelt met God, zet God op de eerste plaats. Dank u, Jezus. Die voelt de hartslag van God. Die wandelt en opereert in liefde, genade en vergeving die hem is gegeven. Iemand die wandelt met God, die denkt van, omdat Jezus is gestorven voor mij en zijn leven heeft gegeven voor mij, is het niet vreemd voor mij om iets te doen voor een ander? Als God, als Jezus zijn leven heeft gegeven voor mij, amen, moet ik dat reflecteren naar iemand anders? God zal me wel bijstaan. En ik heb deze morgen, broer Jok, kan je me komen helpen? Deze morgen een getuigenis gelezen van een chaplain. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een chaplain, een almoezenier. Een kapelaan, is dat een woord? Kapelaan? Een kapelaan. Je hebt dat in het leger? Hè? Ja, is in het Nederlands, oké. Okay. Dat is zo iemand die in het leger de spirituele begeleider is. Hè? Ik heb dat bij de katholieken, bij de protestanten, heb ook. In België is dat niet zo populair, in Amerika wel. En dat heb je ook in Amerika, niet alleen in het leger, maar ook in de politiedienst. En dus een zekere pastor van een van onze gemeentes, was een vrijwilliger, die heeft dan ook zo'n uniform hè, van de politie, maar dan staat hierop chaplain. Hè? Dat is geen wetshandhaver, maar die dient dus de politieagent. En hij zegt, die politieagenten die komen in zoveel verschillende, mensonterende, stresserende situaties, dat zelfmoordcijfers onder politieagenten zeer hoog zijn. Ja? En hij staat steeds klaar. Hij zegt, ik moet steeds klaarstaan om een telefoon te krijgen, om dan te reageren op die telefoon wanneer ze me nodig hebben. En dat kan in verschillende situaties zijn. Hij zegt, ik word soms wakker gemaakt om 1:30 s'morgens dat ze me nodig hebben, want er is ergens een shooting gebeurd. En een van de politieagenten is doodgeschoten. En wie gaat dat vertellen tegen de familieleden? Dat is de chap. Dat is de kapelaan die dat dan gaat doen. Je hebt daar ongelooflijk veel geduld en vooral een zeer gevoelige relatie met God voor nodig. Want wat ga je zeggen tegen mensen die zo net de familieleden hebben? Hoe ga je dat aanpakken? Dus deze man is daarvoor geroepen. Dat is een relatie. Maar dat gebeurt alleen maar van wanneer dat jij wandelt met God. En dat is altijd, hij zegt zelfs tijdens een preek op zondag. Ze bellen me op. Hij gaat weg in het midden van een dienst. En hij gaat daar waar de nood hoogst is. En ik zeg u, we hebben mensen nodig in alle gebieden van het leven. We hebben mensen nodig in het leger. We hebben mensen nodig in de politiediensten. Hij zegt, ik heb al 4 mensen weerhouden van zelfmoord. 4 politieagenten die op het punt stonden om zelfmoord te plegen. Maar hij op de een of andere manier kreeg daar een woord van de Heer om het te gaan zeggen tegen die mensen. Op een zeker moment zei hij tegen een van zijn chefs, tegen de sheriff, en de sheriff noemt dat daar, hè, de kapitein, hè, en hij zegt van, is er iemand in u, onder uw politieagent? Is er iemand die mijn advies nog kan gebruiken? Want ik zie het allemaal goed. En zegt, ja, er is er een officer, zo en zo. En die drinkt nogal veel de laatste tijd. En al maanden en maanden dat mijn drankgeurtje komt en we weten dat hij te veel drinkt. En de kapelaan zei, zeg niet verder, ik wil met hem morgen in de auto zitten op weg naar het werk. Ik wil met hem spreken morgen. Ik zal eens mee gaan spreken. En dus de volgende morgen, die officier komt hem ophalen. En je vraagt hem, kapelein, wat doe jij hier? Jij wil met mij meegaan, waarom wil je meegaan? Ik zeg, ja, ik zal het gebied wel zeggen, hè, laten we in de auto gaan. En hij wil zijn auto in D zetten van drive. En ik kijk naar de kapelein en zeg, nu eens eerlijk, waarom zit jij hier nu met mij in een auto? En de kapelein kijkt naar hem en hij zegt, je weet waarom ik hier zit. Hè? Zeg mij eens. Waarom kan je mijn diensten gebruiken? En ineens begint hij te schreeuwen en hij zegt, wel, ik heb deze morgen gebeden. Je officier, hè? Die zei, ik heb deze morgen gebeden. Ik zeg, God, als jij echt bent, dan heb ik een groot teken van u nodig, want deze avond is gedaan met mij. En nu stapte jij hier in de auto, zeggende dat God u hier heeft gestuurd om iets te zeggen. En heeft kunnen getuigen, mee kunnen bidden. Lang verhaal kort maken, heeft geen einde gemaakt aan zijn leven, dank de Heer. Amen. Dat is de reden waarom ze beginnen te drinken. Dat is de reden waarom dat ze drugs beginnen te nemen. Amen. En in plaats van te zeggen, stop met drinken, ja, ze vallen dronkaard, weg hier. He? Want dat kan je natuurlijk ook zo zeggen. Maar hij keek verder dan de dronken en hij keek erin, er is iets anders gaande. En natuurlijk is het omwille van de stress en weet ik veel wat die mannen allemaal moeten zien en verwerken. Dat is, zonder God is dat bijna onmogelijk. Maar dank de Heer dat er mensen zijn, christen, die zeggen van, ik wil naar die plaats gaan. Ook al wordt het misschien geregeerd door duivelse gedachten en invloed. Het maakt mij niet uit. Amen, God zal me beschermen. Want mijn woord dat ik heb, de getuigenis die God aan mij heeft gegeven, is groter dan de getuigenis die de duivel hun wil laten geloven. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Om een lang verhaal kort te maken, die officier heeft zich bekeerd. Een paar maanden later heeft hij zich gedoopt. Amen. En heeft de Heilige Geest ontvangen. En dus van iemand die eigenlijk zat te zeggen van, vader, het is gedaan met mij, ik kan het niet meer aan, al die problemen, al die drankje, al die drugs, al die stemmen in mijn hoofd, het is te veel. Maar de Heer heeft een antwoord. Dank u Jezus. Halleluja. Hij maakt alles nieuw. Broer Jo? Hij maakt alles nieuw. Halleluja. Ik bid vandaag in de naam van Jezus. Halleluja. Dat het woord dat u vandaag werd gegeven, om te overdenken, om te peinzen, om Gods woord te preven, om hetgeen dat Hij zegt over u, om dat te overdenken. Halleluja. God vindt vreugde in zij die wandelen met Hem. Halleluja. Die niet werken voor Hem. Die in nauwe verbondenheid leven met Hem doorheen het offer en het bloed van Jezus. Als God vreugde vindt in Jezus Christus, vindt Hij vreugde in zij die in Christus zijn. Niet waar? Oh, Vader. Halleluja. Dat wij mogen ontdekken wat dat betekent. In Christus leven. Dank je, Jezus. Halleluja. Dank je, Lord. Dank je, Jezus.
Dat wat van schoonheid is beroofd, in de vallei ontstaan nieuwe hoop. Dank u, Jezus, en u wilt altijd iets moois creëren.
Ik kan nogmaals zingen vers 1.
U hebt de macht te restaureren. Dat wat van schoonheid is beroofd, in de vallei ontstaan nieuwe hoop. U wilt altijd iets moois creëren, uit dat wat woest en ledig is. U blaast mijn kille hart nieuw leven in. U maakt alles nieuw. Alles nieuw.